onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 92 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 92, de versen 1, 2 en 3.
Yeah.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Galaten, daarvan het vierde hoofdstuk, de vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Galaten 4. Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de arme en tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van tevoren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, heb gij niet veracht nog verfoeid, maar gij naadt mij aan als een engel Gods, ja als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting, want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zult ijveren. Doch in het goede alle tijd te ijveren is goed, en niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben. Mijn kinderkers, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalt in u krijgen. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was, en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, gij die onder de wet wil zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest, doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Het welk dingen zijn die een andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï tot dienstbaarheid barende, het welk is Hagar. Want dit namelijk Hagar is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Want er is geschreven, zijt vrolijk gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Maar wij broeders zijn kinderen der beloften als Isaac was, doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat de eerste Adam heeft laten vallen, heeft de tweede Adam weer opgericht. Die nieuwe schepping door zijn opstandingskracht uit het graf rezen. En waar een Adam niet kon voldoen, want Adam stierf. En wij met hen. Maar als wij met Christus gestorven zijn, dan zullen we ook met hem leven. Zijn dood, dat is de garantie voor de vergeving der zonden. Hij is gestorven om onze zonde, hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Heren, de schuld is volks, hebt gij uit uw boek gedaan, die ziet gij geen van hun zonden aan. Ach, wat moet een mens dat toch altijd weer gezegd krijgen? Juist uw kinderen, want uw kinderen zullen van u geleerd zijn, de kleine en de grote, omdat gij ze hen onderwijst door woord en geest. Door de prediking van het evangelie, door de prediking van wet en evangelie. Heren, mochten we het in het juiste bijbelse licht verstaan, want anders zal het geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. De wet tot verdoemenis. Niet tot een tuchtmeester, dat is de ceremoniële wet. Maar de wet tot verdoemenis. De 10 geboden die iedereen aanvat om die te doen. Die zet overal de vloek op. Heere, gij zijt tot een vloek gesteld. Want gij hebt ook de straf jegens de wet Gods die wij hebben bedreven gedragen. En doordragen. Opdat vervloekte het eeuwige leven zouden beërven in en door hem. Heren, we mochten wel ons dagelijkse smeekbeden tot u richten om deze dingen te verstaan naar de mate waarin gij het goed acht. Naar de mate des geloofs is de kennis van Christus. Maar uw volk is niet naar de mate des geloofs wederom geboren. Ze zijn volkomen wederom geboren. Heren, wat een troost is daarin gelegen. Die volkomenheid in Christus. Want hij is ons geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Wie roemt, die roemen in de Heren. Mocht gij ons dat geven op deze avond. Om alleen in u en in uw werk te roemen. In uw woord. Want ofschoon we alles zouden moeten missen, dan kan alleen uw woord ons hart en zinnen strelen. Uw woord is een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. Want deze wereld is één brok duisternis. En als we naar binnen blikken, dan is het nog een grotere duisternis. Maar het licht heeft in de duisternis geschenen. En de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Want het is ook geen begripsleer, heren. Als gij schijnt, moet de duisternis wijken, die ellenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken in de opstandingsdag van Christus. Met ongekende kracht. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Opdat we in hem de dingen zouden verstaan die des geestes God zijn. Die we van nature niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Dan pakken we alles biblicistisch op of we maken er zelf een toepassing van. Heere, bewaar ons voor dat bedrog. Ook uw heilige wet laat gij nooit schenden. Want uw wet is eeuwigdurend. We hebben het vanmorgen met enige overdenkingen overdacht. En dat het ook een geproclameerde overdenking zou mogen zijn, wees gij daartoe zelf nog de naprediker. Om dat woord in te dragen in onze harten. Om dat woord zijn wasdom te geven. Want gij alleen zijt het, Heere, die de wasdom geeft. Maar altijd wel door uw woord. Gij wijkt van uw woord niet af. En nochtans zijt gij boven uw woord. Want gij zijt in Christus de wereld met zichzelf, uzelf verzoenende. De zonde hun niet toerekende. Die wereld der uitverkorene. Is een wereld van de goddeloze waarvoor Christus te zijner tijd gestorven is. Ach. Mochten we daar een voorwerp van zijn, van die opzoekende zondagsliefde van de Heer Jezus. Hij zoekt en hij vindt. En hij brengt terug die uit het harte Gods gevallen zijn. Terug in het hart des Vaders. Heere, kom over en help ons in het spreken en in het luisteren. Dat werkelijk die gezangen, die psalmgezangen mochten opklimmen tot u. Opdat de engelen er vrolijk van worden. Omdat het een gezang, een psalmgezang is des Heeren. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit onder ons. Konnen mocht het zijn tot de verste grenzen. Gij zult toch van zee tot zee regeren. Zover men volkeren kent. O breng de Hagarenen nog toe. Die zich vermaken rondom de berg Hagar. Het welke Sinaï. Een berg in Arabië. Waar Ismaël is heen gevlucht. Om zich daar te vermaken. Met het doedat der wet. Heere, kom er nog aan te passen. Neem het ons uit handen. Gelijk de apostel zegt, werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Verheerlijk u uw genade, ook onder de weduwe en de wezen. Gij mocht zo goed in het bijzijn. En voor de tijd en voor de eeuwigheid, om Jezus wil. In de vergeving al onze zonden. Uit genade alleen. Amen. Geliefde, dat wat we vanmorgen u hebben gepredikt over die nieuwe schepping, waarvan de opstandingsdag van Christus de eerste dag was van de week en ook de eerste dag van de nieuwe schepping. Want de eerste Adam heeft alles verdorven. Maar de tweede Adam heeft alles goed gemaakt. De laatste Adam, Gods rechten verheerlijkt, zijn deugden verkondigd en de ijver van zijn huis had hem verteerd. Is dat ook ons leven? Want die in Christus zijn, die worden verteerd door de ijver van Gods huis. Dat kan niet uitblijven. Dat is niet een vrijblijvend leven meer. Nee, Gods volk leeft geen vrijblijvend leven. Onder de wet leef je niet een vrijblijvend leven. Maar onder de genade ook niet. En het is toch heel verschillend. Als we onder de wet zijn, onder de toren Gods, of onder de genade verkeren. Er zijn maar twee koninkrijken. Er zijn twee wegen, zegt de Heer. Ken je dat rijmpje? Orpe koos voor zich de brede rutte, smalle God erin. Ja. En dat kiezen, geliefde, ja, dat staat er wel geschreven, maar God verkiest en hij doet naderen, hij doet wonen in zijn huis. Jacob lief gehad, Esau gehaat. Isaac uitverkoren, want Isaac was de vrije, daar gaat het om. Zijn we kinderen der vrije of kinderen der dienstbare? Nou, van nature zijn we kinderen der dienstbare. Daar mag geen twijfel over bestaan. En Ismaël, Hagar en Ismaël werden uit het huis van Abraham verdreven. Ja, Hagar was een slavin. En de Heere zegt, die zal ik de erfenis niet geven. Nee, gij zult een zoon baren, de vrije, Isaac. Hè? Twee verbonden. En we lezen dat letterlijk in het u voorgelezen schriftgedeelte. In de versen 22, 23, 24 en 25... Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Terwijl het dingen zijn die andere beduiding hebben. Allegorauma is het Griekse woord. Want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï tot dienstbereid barende, terwijl is Hagar. Want dit namelijk Hagar is Sinenberg in Arabië. En dat komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. De Heere zegt zo duidelijk in zijn woord. Spreekt hij over twee verbonden. Twee verbonden. En zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. En dat is al gemaakt, geliefde. Dat moet u niet in het Nieuwe Testament zoeken. Dat is al gemaakt tussen de vader en de zoon. Dat genadeverbond is al van eeuwigheid opgericht. Want hem berispende, zegt hij tot hen, ziet de dagen komen, spreekt de Heere. En ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Een nieuw verbond, zo heeft hij eerst het eerste oud gemaakt. Dat nu oud gemaakt is en verouderd en nabij de verdwijning. En dat is het verbond der wet, dat opgericht is op de berg Sinaï. Hetwelk is Hagar, tot dienstbaarheid barende, onder de ceremoniële wetgeving. En dat was een verplichte godsdienst. Hè? Daar mocht geen Jood van afwijken. Doe dat en gij zult leven. Maar wat verkondigt ons het nieuwe verbond? En daar had Abraham, hè, dat is met aan Abraham vermaakt, dat verbond, dat genadeverbond. En zijn zaad, dat is Christus, en al zijn erfgenamen, al zijn kinderen. Want God neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Hè. Dat kind in de kribbe, daar moeten we eigendom van zijn. Wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid. Hè. Dat lag in Isaac gelegen. Isaac moest geofferd worden op het altaar. Dat was Abraham's zaligheid. Dat lag in Isaac. Want uit uw zaad, hè, zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dat is Christus. Hè, al in de moederbelofte voorzegd. Al in de moederbelofte voorzegd. Daar is het al verkondigd uit Gods mond. En de wet doet de belofte Gods niet teniet. Nee, nee. Nee, nee. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk dat de belofte Gods teniet gemaakt worden. Want het begin der schepping Gods, terwijl Christus, je kunt dat lezen in Openbaring 3 vers 14. En dat wordt aan de Laodicense gezegd. Dit zegt de Amen, de trouwe, de waarachtige, de getuige, het begin der schepping Gods. En daarom is hij ook het begin van de nieuwe schepping. Christus is het begin van de nieuwe schepping. Hij is nooit geschapen, maar hij is wel het begin van de nieuwe schepping. Hij is ook het begin van de herschepping. Ja, dat is de wedergeboorte. Dat heb u vanmorgen met enkele woorden duidelijk gemaakt. Zo, indien dan iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Dan, dan hebben we die dienstbare Hagar eruit geworpen met haar zoon. Nou, dat is letterlijk gebeurd ten tijde van Abraham. Hagar was slaaf in het huis van, slavin in het huis van Abraham en Sarai. En toen begon die slavin zich te beroemen boven Sarai. Ik kan kinderen krijgen, u niet. Net als Peninna. Hè? Net als Peninna. Peninna die wedijverde met Hanna, de godzalige Hanna. En Peninna was dienstbaar met haar kinderen. Maar ja, Hanna die had niet veel om te roemen. Maar voor haar gold die goddelijke belofte. Zijt vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Breekt uit en roep, gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Zit hier nog een onvruchtbaar kind van God? Hier is uw belofte. Het belofte van het beloofde zaad. Dat reeds gekomen is. Christus is gekomen. He, dus de twee verbonden. Het een is van de berg Sinaï. Wanneer is het werkverbond opgericht? Met de eerste Adam? Dat lees ik nergens in de schrift. Nee. Dat is op de Sinaï opgericht. Het verbond der werken. Twee verbonden. De ene tot dienstbaarheid barende. Het welk is Hagar. Hè? En het tweede het genadeverbond. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is Christus. Ja. Met Adam is het scheppingsverbond opgericht. Niet het werkverbond. Adam, wat zeg ik, Abraham? Adam, hè, scheppingsverbond. Adam en Eva hoefden niet te werken om zalig te worden. Waar staat dat? Nou, absoluut niet. Ze waren zalig in de God der zaligheid. En daar zijn ze uitgevallen. Maar ze hoefden niet hun best te doen om zalig te worden, want dat waren ze. Goed verstaan, hè? De eerste Adam heeft niks met het werkverbond te maken. Nee, absoluut niet. Het werkverbond is opgericht op de berg Sinaï. Doe dat en gij zult leven. Heel die ceremoniële wetgeving stond in het licht van de tuchtmeester. De tuchtmeester, Paulus zegt, wij zijn niet meer onder de tuchtmeester. We zijn onder de tuchtmeester geweest. Dat is niet de wet der tien geboden. Dat wordt alom in het protestantisme geleerd, dat de wet der tien geboden een tuchtmeester is tot Christus. Nee, zegt Paulus, wij zijn onder de tuchtmeester geweest, verleden tijd. En wat was die tuchtmeester? De wet der tien geboden? Nee, want de wet der tien geboden is de bediening des doods. Die kan de tuchtmeester niet zijn. Dat heb ik u vanmorgen gezegd. Dat is de bloedwreker. Een bloedwreker leidt niet op. Dat is geen parakleet. Zoals de Heilige Geest dat is. No. Een bloedwreker is iemand die je wil doden op rechtsgronden. Wat is dan de tuchtmeester? Dat is heel de ceremoniële wet, hè, onder Mozes. Hè, door God ingesteld onder de bediening van Mozes, Aaron en zijn twee zonen. Ja, En dat kon ook uit de hand lopen, want de zonen van Aaron namen vreemd vuur. Die namen niet het door God aangestoken vuur van het brandofferaltaar. Nee, ze namen vreemd vuur, dus eigen vuur, eigen licht. Nou, dat is de kerk van vandaag. Het Reformatorisch Dagblad. Oh, zoveel mensen die er zo over denken, dat is onze godsdienst. Dat komen ze openlijk vooruit. En dat is alles vreemd vuur dat God door het hemelvuur zal verteren. Adab en Abihu, die zijn door het Nadab en Abihu zijn door het hemelvuur verteerd, omdat ze God tarten met vreemd vuur. Nou, God laat niet met zich spotten, en in het Oude Testament werden de gerichten Gods dikwijls onmiddellijk uitgevoerd door de Heer zelf. Kijk maar naar Korach, Datan en Abiram. Ze voeren levend ter helle toen ze opstonden tegen het wettig gezag, tegen Mozes. Ja. Zelfs Miriam moest daaronder lijden, werd met melaatsheid geslagen, zoveel hele periode uit het leger gebannen, omdat ze zich verzwagerd had met de zoon der dienstbaren. Dat is het nou, dat is het nou, dat is het nou. Daar kan Gods volk zich, daar kan Gods volk ook bezwangerd mee zijn, met die zoon der dienstbaren. Maar die zoon der dienstbaren, daar krijg je nooit een druppel leven uit. Nou, daarom, bij die zoon moet alles, moet alles. Ja. Maar onder de genadebedeling mag alles. Paulus zegt het letterlijk. Ik mag alle dingen, maar alle dingen stichten niet. Nee. En wat zullen wij doen om Goden wel behagelijk te leven? Ja, dat is nou het oogmerk des geloofs. Om Goden wel behagelijk te leven. Ja, Gods volk komt er niet aan toe, want we hebben vanmiddag overdag kattengezanten. Dat gebod, dat tiende gebod, gij zult niet begeren. Nou, dat beslaat het hele terrein van het leven. Alle, hè? En dan hebben we ook gezegd, ja, maar je mag toch wel het eten begeren als hij hongert. Nou, de wet zegt, gij zult niet begeren, dus dat is ook een en al ongerechtigheid. Want alles wat niet uit het geloof is, en dat is van nature niks. Want van nature geloven we niet. Dan begeren we wel eten, maar het is allemaal om onszelf te doen. En dan begeren we wel gezondheid, maar het is allemaal om onszelf te doen. Dan zegt de wet, vervloekt! Je moet goed de wet verstaan. De wet is geen tuchtmeester tot Christus. De wet der tien geboden verwijst niet naar het Lam Gods. Nou, het is een drijver. Een drijver des doods. De wet is de bediening des doods. De wet is krachteloos gemaakt door de zonde. Want waren er geen zonden, konden wij de wet doen. Maar de wet vertelt, wat is de bron van de kennis der zonde? Door de wet is de kennis der zonde. Paulus zegt, ik kende de begeerte niet als zonde, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Dat is altijd weer, ook voor Gods volk is dat dikwijls een geheim. Al die vleeselijke begeertes, zelfs de arme Lazarus begeerde te eten van de tafel der rijken, staat er geschreven. Hij kreeg het niet. God had hem een beter lot bereid. Om aan te zitten in de schoot van Abraham aan de bruiloft des lams. Ja. Dus al de begeerte zet. Ja, maar ik begeer om bekeerd te worden. Waarom ben je het dan nog niet? Je zit de schriften vervalsen. Er staat nergens in Gods woord om een begeerte te hebben om bekeerd te worden. Bekeert u! Dat staat er in Gods woord. Er staat nergens in Gods woord om het koninkrijk van God te begeren. Zoek eerst het koninkrijk der hemelen. En al het andere zal u worden toegeworpen. Dus al dat, die begeertes van het vlees, waarin de mens alleen maar om zichzelf denkt, die worden in Gods woord afgesneden. Gij zult niet begeren. Zijn er dan geen goede begeerten? Ja, door het geloof. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te houden. Nou, die begeerte die spreekt Christus uit. En die begeerte is ook vervuld. Want ze zullen allemaal aanzitten in de bruiloft des lams, die geroepen die daartoe geroepen zijn. En Paulus, ik begeer om ontbonden te zijn en met Christus een goede begeerte. Maar het is nuttiger. De nuttigheid gaat dikwijls boven de begeerte. Zelfs de begeerte door het geloof, het is nuttiger om bij jullie te blijven. Tot onderwijs, om het woord te prediken, opdat gij mocht opwassen in de genade en in de kennis van Christus. En deze tekst is ook heel fundamenteel, geliefd, die heel Gods woord is fundamenteel. Maar de berg Sinai tot van Hagar, welk is Hagar? De Hagarene, heb je toch wel eens over gehoord? Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen. Gad leefde in het overjordaanse En hij was omringd door heidense bendes. En daaronder waren de Hagarenen, de Arabieren. Hagarenen, hè? Een berg in Arabië, Sinaï, de Hagarenen.
Ja. Nou kunnen er zelfs Hagarenen tot God bekeerd worden, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt.
Dat hij toch ook niet kunnen denken. Ook uit de stam van, ook uit het geslacht van Ismaël moet ik zeggen. En zal God, hè, de Filistijn, de Tyriër, de Moor,
oh ja,
die zullen binnen de godstand. En wat is die godstad? Het Jeruzalem dat boven is. Dat welk is onze allermoeder. Niet de kerk met een kleine k is mijn moeder, mijn geestelijke moeder. Hoe kom je erbij? Nou dan. Het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. Dat is niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Want het Jeruzalem dat nu is, hè, dat is tot dienstbaarheid barende. En zegt een apostel Paulus, want daarin moet alles. Hè? Daar heerst het Sanhedrin, het Fariseïsme. En de berg Arabië komt overeen met Jeruzalem, dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Hè? Dus daar vermaakt zich men met een religie. En door het verbond der wet hun zaligheid te zoeken. Daar heb je het. Daarom wordt, zeggen de kanttekenaren, het bij Hagar en haar zoon met recht vergeleken. En zal ook als Hagar en haar zoon van de erfenis verstoten worden. Want de zoon der dienstbaren zal niet erven met de zoon der vrije. Dat is heel fundamenteel, geliefde, want die nieuwe schepping in Christus, die hebt Christus bewerkt. Hij is het begin der schepping Gods, heb ik in het begin van de prediking gezegd. Maar hij is ook het begin van de herschepping Gods, het begin van de nieuwe schepping. Dat noemen we de wedergeboorte, die herschepping, maar de nieuwe schepping is vervat in de woorden God. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Alle dingen nieuw, ik maak nieuwe hemel, ik schep nieuwe hemelen, nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Daarvan is ook Christus het begin.
Ja,
en dat is al van eeuwigheid bepaald. Abraham deelde al door het geloof in de nieuwe schepping, terwijl Christus nog komen moest. En ze hebben hem van verre omzien en omhelst. De belofte niet verkregen hebbende. Ze hebben de belofte wel verkregen. Maar de vervulling dat Christus in de volheid des tijds komen zou, hebben ze van verre gezien. Die belofte is in de komst van Christus in hun leven niet in vervulling gegaan. Wel door het geloof. Wel door het geloof. Dus ze deelden het geloof, het ware geloof, ook van de oud-testamentische heiligen, deelden in de nieuwe schepping die door de opstanding van Christus werkelijkheid geworden is, tenminste voor het geloof. En daarom zijn al Gods kinderen erfgenamen, erfgenamen van Christus. Christus is eersteling en daarna die van Christus zijn. Ja, dat is de eenvoud van de Heilige Schrift. Want God heeft hem alle macht gegeven, in hemel en op aarde. Hij heeft ook alle macht over de mensenharten. Hij kan elk mens zetten naar zijn wil.
Oh ja,
absoluut waarheid. Er is geen vlieg die buiten de voorzienigheid Gods kan doen wat hij wil.
Nou, absoluut niet.
Dat is geen beest. Hè? Jona, de vis. Jona dacht, ik ga door die vis voor eeuwig verloren. Ja, zo zal hij wel gedacht hebben, want verstoten van God. Hè? Mager missebib was het in de ingewand van die vis. En toen kreeg hij de geloven dat God die vis, hè? God de schepper, staat boven alle dingen. Het begin der schepping Gods was de bewegende oorzaak van die bewegende vis. En toen brak Jona uit. Ik vind dat zo'n heerlijk, heerlijk gedeelte in Gods woord. Toen brak Jona uit door het geloof. Ik zal weder de tempel uw heiligheid weder aanschouwen.
Ja.
En toen werd die vis misselijk van Jona. Want kijk, de hel wordt misselijk van Gods kinderen. En daarom spuwt de hel, daarom spuwt de aarde u uit.
Ja.
Die dienstbare zoon van Hagar, Ismaël. Ja, die wil niks met Isaac te maken hebben. Nee, de dood kan met het leven niet huishouden. Werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. En dat moeten we dan ook geestelijk verstaan, geliefde. Allegrauma is het Griekse woord. En dat betekent dingen die dezelfde beduiding hebben. Dus Arabië, als je dat letterlijk leest, dan krijg je een hele hutspot. Maar Paulus is al die hutspotters voor. Terwijl het dingen zijn die een andere beduiding hebben. Want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï tot dienstbereid barend, het welke is Hagar, en het andere, dat is het Jeruzalem dat boven is. Het genadeverbond in Christus al opgericht met de eeuwigheid tussen de vader en de zoon. De schrift spreekt dus duidelijk van twee verbonden, niet van drie verbonden zoals de christelijke reformeerden leren. Het verbond van eeuwigheid, nou, dat is het genadeverbond. Want dat is in de eeuwigheid gesloten tussen de Vader en de Zoon. En dat is vermaakt aan Abraham en zijn zaad. Waarvan het hoofd is Christus. Christus is hoofd van de kerk. Hij is hoofd van het genadeverbond. Hij representeert voor de Vader al zijn kinderen ziet. Ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En die, waar komen die vandaan? Uit alle windstreken van deze wereld. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. De Filistijn, de Tyriër, de Moor. Ze worden allemaal binnen die Godstad, binnen dat Jeruzalem dat boven is gevonden. Gewassen door het bloed van Christus, gereinigd door zijn geest. En dan zullen ze alle in die Godstad God eeuwig groot maken. Ook degene die zeggen ik ben een onvruchtbare boom. Zeg niet ik ben een onvruchtbare boom. Want er staat geschreven, zijt vrolijk gij onvruchtbare die niet baart. Breekt uit en roept, gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen van Hanna, laat ik het zomaar eens zeggen, zijn meer als die van Peninna. Hou je er rekening mee? De kinderen van Sarai, nou ze had er maar één, zijn meer als de kinderen van Hagar. Ja, zo rekent God. God rekent helemaal dwars tegen de ratio van de bedorven, van onze bedorven ratio, van de mens met zijn verdorven verstand in. De geloofsleer, ik heb het u zo vaak gezegd, is daarom niet logisch. Van 1 plus 1 is 2. Zo rekent het geloof nooit. En zo rekent God ook niet. Nee. Nee. De Heere zet de mens er buiten met zijn logische verstand. Want het geloof is niet logisch. Door het geloof doet God dingen die niet kunnen. Dus die kun je niet berekenen. Kun je ook niet narekenen. Nee. Wat God in zijn raadsbesluit heeft besloten is voor een mens verborgen. Maar als hij het gaat openbaren, begrijpen we er niks van. Nou. Veel meer. Dan ergen we ons eraan. We ergeren aan ons aan het beleid Gods. Vlees ergert zich aan het beleid Gods. Aan de wil van God. Want vlees wil zelf regeren. Zelf de dienst uitmaken. Daaruit voort. De besnijdenis is niet nut. Zegt de apostel Paulus. En daar valt alles onder. Politiek, democratie. Kerkelijke denominaties. Kerkpolitiek. Noem maar op. Alle werken van het vlees. Dat valt daar onder. Onder dat sneetje van die besnijdenis. Maar die uit het geloof van Christus zijn, die heffen het hoofd omhoog. Om zijn gunst aanschouwen. Die verhoogde slang. Dat is ook maar weer beeldspraak. Een afbeelding wat heen wees naar de verhoogde Christus. Christus is verhoogd geweest tussen hemel en aarde. Hij heeft daar gehangen. Hij is tot een vloek gesteld opdat vervloekten het eeuwige leven zouden beërven. En toen Christus heeft uitgesproken op de laatste vrijdag van de oude schepping, het is volbracht, toen is hij opgestaan uit zijn graf op de eerste dag van de nieuwe schepping. Ja. En 50 dagen na die nieuwe schepping is de Heilige Geest uitgestort, ook op de eerste dag der week. Want de Heer had het beloofd, ik zal u de tweede trooster zenden, die ik u zenden zal in mijn naam, in de naam mijns vaders. En die zal u alle dingen bekendmaken, hetgeen ik tot u gesproken had. Dus dat, die verzegeling van de Heilige Geest, Gods volk wordt ook verzegeld met de Heilige Geest. Hij is de eerste in werking, wordt het laatste gekend. Maar we moeten met een drie-enige God verzoend worden. En dat kan alleen als we kinderen der vrije zijn. Vrijgemaakt, die door de Zoon, door die meerdere Isaac zal zijn vrijgemaakt. Die zal waarlijk vrij zijn. En dan brengt hij ook zijn geest mee. Waar de geest van Christus is, al daar is vrijheid. Vrijheid in gebondenheid aan Gods woord. In gebondenheid aan zijn heilige wet. Die hij de sterveling zet in het binnenste van zijn ingewand. En dan gaan we de wet niet doen om die te doen tot dankbaarheid. Want dan keren we terug tot die dienstbare Hagar met haar zoon. Die altijd maar aan het werk is om God te behagen. Nee, liefde. Onder het verbond der genade is niet veel te doen. En toch is het de hoogste activiteit als wij mogen berusten in zijn beleid. Een mens wil maar aan het werken. Maar wat wil je dan doen? Wat wil je er nog aan bijvoegen? Nog een zucht, nog een traan aan die nieuwe schepping? De Heere zei dat de discipelen komt en ziet, alle dingen zijn gereed. Brengt mij van de vissen die gij nu gevangen hebt. Maar de vissen lagen al op het kolenvuur van heiligmaking, want het was al alles gereed. Om in te gaan in de bruiloft des lams, daar hoef je niks voor mee te brengen. Nee, want alle dingen zijn gereed.
En er is nog plaats. Dat moet u ook verkondigen. In de naam van Christus. Er is nog plaats. Ja. Want het huis mijn vaders, zijn huis moet vol worden. Hè? En alle plaatsen die hij bereid heeft, die zullen vol worden. Er zal geen klauw achterblijven. Ze zullen alle worden toegebracht. Dat is nou irresistible grace. Hè? Dat is onwederstandelijk. Daar kan geen mens tegenhouden, kan geen mens bewerken. Die besluiten Gods van eeuwigheid in de tijd geopenbaard. Ja, Gods volk staat erbij en kijkt verwonderd. En dan gaat bidden over in aanbidding. En dat is, de hoogste trap in het geestelijke leven. Want daar is de hemel vol van aanbidding. En dankbare lofgezangen. Maar hier mag Gods volk onderwezen worden. In de hemel vloeit dat direct uit het vaderlijk hart. Hè, die onderwijzing. Hen die dwalen. Nou, in de hemel is geen dwaling meer. Hè, brengen op het rechte spoor. Dat geldt hier aan deze zijde van het graf. Door de verkondiging van Gods woord. Predik het woord. Het moet de volle raad Gods zijn. Er mag er geen stukken worden achtergehouden. Hè. Niet alleen de evangelie preken. Niet alleen de brieven van Paulus preken. Heel het woord preken. Heel het woord preken. En alle teksten in zijn verband. In het verband van Gods woord. Niet het verband van een hoofdstuk. Want die hoofdstukken is maar door mensen gemaakt. En die kommers die zijn er maar door mensen ingevoegd. Nee, het hele woord is één woord. Het Oude en het Nieuwe Testament. Ja. Gij hebt het profetisch woord, terwijl het zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht slaat. Want straks is het over, geliefde gemeente, geliefde hoorden. Straks is het over en uit. Als de Christus wederkomt op de wolken des hemels, kan er geen mens meer bekeerd worden. Dan is het, hè, dan is de raad Gods besloten. En dan gaat de raad Gods, dan gaat de tijd over in de eeuwigheid. En dat weten Gods kinderen, daar weten Gods kinderen ook van, dat hè, die eeuwigheid, daar zijn ze ingezet. Die nieuwe schepping, hè, die is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Weer is de duivel een eeuwigheid voor geweest. Hij is de gevallen mens een eeuwigheid voor geweest. God heeft geen nieuw verbond geschapen. Hè, toen hij zag dat het oude niks was en niks werd door de val in Adam. Nee, 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 nee. God is van eeuwigheid en zijn werken zijn van eeuwigheid. Dat heb geen mens bedacht, dat heb God bedacht. En wat God bedenkt is altijd goed. He, ook ons ten goede, wij die in Christus geloven. En degene die niet in Christus geloven, daar spreekt Paulus bij monden, daar spreekt de Heilige Geest bij monden van Paulus de vloek over uit. Maranaten, vervloek degene die de Heer Jezus niet lief hebben. Dus al de begeerten die buiten het geloof geschieden, daar spreekt de Heilige Wet de vloek over uit. Al zijn dat intermenselijk goede begeerten, dan zou je zeggen, ik heb een baby gered uit het water, anders had hij verdronken. En de wet zegt vervloekt. Ja. Al wat uit het geloof niet is, is zonde. Dan zullen de mensen je wel eren, dan zul je misschien wel in de krant komen als een hero. Maar voor God geldt dat niet. Nee, God rekent heel anders als mensen rekenen. Als je je eigen er nou eens buiten rekent, ja, dan heb je iets van de van die geestelijke berekening. Niet onder de knie, maar de Heilige Geest moet maar komen om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wat blijft er dan over van een mens? He? Hij maakt eerst nog protest, hij probeert het eerst nog op te knappen, hij probeert eerst de boel nog te reviseren. Maar er is geen opknappen, er is geen reviseren meer aan als de Heilige Geest doorgaat. En een mens komt het einde van de wet. Ja. Dan blijft er een lijk over. Nou, dat is nou wat de Heere wil. Dat die wet zijn werk doet in ons leven. Als de bediening des doods. Dat was de wet eerst niet. Nou. Want bij de wet is ook een belofte gegeven. Doe dat en gij zult leven. Dat is niet een theorie. Van nou ja, er kan toch geen mens al voldoen. Dus nee, zo heeft de Heere die wet niet gegeven. De wet is erbij gegeven, hè, na de val, hè, op de berg Sinaï, waar de zonde overvloedig is geweest, dat de genade, opdat de zonde te meerder worden, en waar de zonde te meerder is, daar is de genade ook overvloediger, opdat genade vrije genade zou zijn. En opdat geen vlees zou roemen in de wet. Nee, dat is het eerste verbond, en het eerste verbond is er niet gedaan. Dat is nabij de verdwijning, om die wet die blijft staan. Maar die wet is in de ark gelegd, dat weet je toch kinderen. Onderaan de Sinaï stond een ark, hè, op bevel
van God door Mozes gemaakt. En Mozes moest daar die stenen tafelen inleggen, omdat ze in de handen van Mozes niet waren toevertrouwd. Mozes sloeg de wet aan stukken toen hij dat zag op de afgoderij en de zonde des volks. Toen heb de Heer gezegd, ik heb een betere man besteld. Ik heb een lam, ik heb mij een lam besteld. En leg daar die ark in. Want hij draagt die heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnenste van zijn ingewand. En de ijver van Gods huis het hem zodanig verteert. Dat hij alle gerechtigheid heeft vervuld. En dat hij de wet niet gekomen is om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen tot de laatste tittel en jota. En die vervulde Christus, die volkomen wetsvervuller, geliefde, die gehoorzaamheid van die volkomen wetsvervuller, die staat op naam van iedere gelovige. De Heer ziet geen zonden meer aan, want in die catechismus, daar staan soms hele rare beschrijvingen, dat Gods volk een beginsel heeft om naar al Gods geboden te leven, maar God weet niet van een beginsel af. Dat moet ik u echt vertellen hoor. God weet niet, met een beginsel van gehoorzaamheid kom je niet nemen. Nee, je moet de volkomen gehoorzaamheid van Christus op je rekening hebben. Anders laat die poortwachter des hemels je niet toe. Dus een beginsel, dat is wel de oefening. In de oefening, ja, dan moeten ze er altijd nog aan beginnen. En als je dan meent te vorderen, Luther zegt op zijn sterfbed, nou ben ik nog niet gevorderd. Maar in Christus ben ik volmaakt. Ja. Daar heb je het nou, dat is nou de leer van Christus. Dat moet Gods volk. We hebben dat vanmorgen ook gehoord, dat Rome die leer, die heilige wet Gods verknipt. Het vierde gebod eruit geknipt. Want ze zeggen, de zondag is in de plaats van het vierde gebod gekomen. Maar zo is het niet hoor. Dat is een valse religie. Heel die antichristelijke religie van Rome is vals. Van God vervloekt. Want dat is het verdraaien en vervalsen van Gods woord en wet. Nou, die wet is eeuwigdurend. Die wet. God heb gerust op de zevende dag, de Sabbatsheiliging, dat blijft voluit staan. Oh ja, maar daar doet Gods volk. Wat is nou die vervulling van het vierde gebod? Het geloof in Christus. Het geloof in Christus, die opgestane levensvorst. Die ook volledig dat vierde gebod heeft vervuld. Want in hem, hij heeft geen zonde gekend nog gedaan. Opdat wij zouden worden, en Gods volk is het, opdat wij zouden zijn, rechtvaardigheid Gods in hem. Dus God laat zijn wet niet te grabbel gooien. Nou, absoluut niet. Als hij dat doet, die de wet teniet gedaan hebben, die zullen zonder de wet verloren gaan. Nou, dan ben je voor eeuwig verloren. Als hij zonder, Paulus zegt, ik ben door de wet gestorven en was toch niet zonder de wet. In mijn eertijd, zegt hij, was ik geheel zonder de wet. Ik meende de wet te doen. Tot dankbaarheid om Goden een welgevallige dienst te bewijzen. En toch was ik geheel zonder de wet. Ik was geheel geklonken aan die dienstbare Ismaël. Aan die dienstbare Hagar. Hij leefde uit de werken der wet. Zoals elke fariseer uit de werken der wet leefde. Om voor God te kunnen bestaan. Maar uit de werken der wet zal niemand gerechtvaardigd worden. Want door de wet is de kennis der zonde. De wet openbaart alleen maar onze zonde. En niet alleen openbaart, vervloekt is degene die niet blijft in het boek der wet om die te doen. Daar gaat God niet vanaf. Tenzij die volkomen prijs wordt betaald die God hebt gesteld op de overtreding van die heilige wet. Ja. Nou, daar klonk het al in de eeuwigheid. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Er kwam geen mens aan te pas. Nee, Abraham ook niet. Nou. Isaac ook niet. Ook niet. Nee. Jacob ook niet. Nee, die hebben alle een plaatsvervanger nodig gehad. En die hebben ze ook geopenbaard gekregen. God openbaarde zich aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob. En aan al de oud-testamentische heiligen, al de nieuw-testamentische heiligen. En het heb Goden beliefd. Daar heb je zo'n nieuw-testamentische heilige, Paulus. Om het Godenblieft om zijn zoon in mij te openbaren. Door woord en geest hoor. Geen buitenbijbelse openbaring, geen visionaire. Ja, de oud-testamentische heiligen en ook de apostelen en profeten kregen vaak visioenen. Maar dat was niet tot zaligheid. Nee, dat was om Gods raad te verkondigen.
En er was in die visioen, er waren dikwijls geestelijke afbeeldingen te zien. Hè, ook van het nieuwe Jeruzalem. Maar die dingen die strekken, hè, alles wat geschreven is, ook wat Paulus en de profeten hebben opgetekend vanuit die visioenen. Ezechiël, Zacharië, noem ze maar op. Die zijn tot onze lering geschreven. En die strekken, hè, die strekken om ons te onderwijzen in de leer van Christus. We moeten opgevoed worden in de leer van Christus. Daarin geworteld zijn en dan zullen we nooit die leer meer overtreden. Daar kunnen we wel in vallen, maar overtreden dat betekent, hè, in de zonde leven, in dat eerste verbond leven. In dat verbond der werken. Twee verbonden. De berg Sinaï tot dienstbaarheid barende en daar leven we van nature allemaal in. Ook de heidenen zijn zichzelf tot een god, maar als we godsdienstig opgevoed zijn, hè, dan leven we in dat verbond der werken. Ja, en dat gaat niet goed, hoor. Dat gaat echt niet goed, want dat verbond leidt tot de dood. Ten dag als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dat is ons al voorzegd. En die wet die neemt geen genoegen met mensen die de wet oppakken als regel van de dankbaarheid. Want daar heb je het nou, daar heb je het nou. Nee, de wet die behoort niet tot het stuk der dankbaarheid. Christus, dat is het stuk der dankbaarheid. Want Christus is onze heiligmaking in het stuk der verlossing. Hij is onze rechtvaardigmaking in het stuk der verlossing. Daar begint het mee. Hij is ook onze volkomen verlossing. En de vrucht daarvan, want het is een vruchtbaarmakende gerechtigheid. Dan komen we in het stuk der dankbaarheid. En dat is geen proces, geliefde. Gods volk na de wedergeboorte verkeert direct in het stuk der dankbaarheid. Hè? Maar dat stuk der verlossing, dat moet eerst gepasseerd. Dat moet eerst plaatsvinden in ons leven. De vrijmaking des zoons. En maak daar geen wiskunde van, gemeente, want het is alles zo eenvoudig. Hè? De Heer heeft dat ons zo eenvoudig meegedeeld. Maar je moet afstand doen van je verstand. De mens steunen op zijn verstand niet. Want die op zijn verstand steunt is een zot. Dat staat in Gods woord. U zou zeggen, waarom heeft God ons dan het verstand gegeven? Nou, God heeft ons niet dat verstand gegeven waarmee we gevallen zijn. Dat gevallen verstand, dat is niet een product van God, om het zo maar eens te zeggen. No. Een mens is nog een enigszins een redelijk wezen. Maar als je in de rondte kijkt, dan hoef je nog geen eens in de... Kijk maar in je eigen hart. Dan zeg je, die dieren, die hond, die is nog beter dan ik. Dat zal ik je vertellen. Zo leert Gods volk. Daarom kent de rechtvaardig het leven van zijn beesten. Want hij zegt, hij mocht maar gedurig zijn, zeggen dat die hond van mij is beter dan ik. Want die heeft niet gezondigd zoals ik gezondigd heb. Je moet goed verstaan, hoor. De dieren in het veld en in de wildernis zijn dikwijls nog beter voor elkaar, tenminste. Hè. Als een leeuwin zijn welpen moet verdedigen, dat doet hij. Daar zet hij zijn leven voor in. En nou lopen ze bij hopen naar het slachthuis, hè, de abortushuizen, draaien op volle toeren. En van der Staaij, die heeft goede gesprekken met die aborteurs en noem al die Himmlerianen maar op. Heb je allemaal goede gesprekken mee, schrijft die boeken van vol. Maar straks staan we voor de rechterstoel van Christus. We moeten al geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat zal het zijn. Het zij goed of het zij kwaad. En dan worden de kwade werken beloond uit verdiensten. En wat is die verdienste? De eeuwige rampzaligheid. En Gods volk wordt uitbetaald naar genade. En wat is die genade? De eeuwige heerlijkheid. De eeuwige gelukzaligheid. Er zitten maar kleine verschillen in die woorden. De eeuwige rampzaligheid of de eeuwige gelukzaligheid. Ja, maar er zit een eeuwigheidsverschil tussen. Hè? Zoals we, en het wordt ook in Gods woord getekend, waar die rijke man zijn ogen opsloeg. En waar de arme Lazarus mocht verblijven tot in alle eeuwigheid. Er zijn twee koninkrijken, er zijn twee verbonden, er zijn twee koninkrijken. Degene die leven in het eerste verbond, tot dienstbaarheid barende, verkeren in het koninkrijk der duisternis. Het koninkrijk der duisternis, hè, daar regeert de duivel, want de duivel is een heel religieus wezen. En je kan geen religieuzer wezen opnoemen als de duivel. Want de duivel, die gelooft God, oh ja, en hij zit het. Hij kent het hele woord van God uit zijn hoofd. Dat is als geen theorie, hoor. Dat is echt waar. De duivel is in zijn doen de beste theoloog die er bestaat. Ja, niet boven Christus, nou absoluut niet. En niet boven Het geloof, nou, want de duivel weet niet hè, wat het ware geloof is. Dat weet hij niet. Dat is voor hem verborgen. Maar je moet niet denken dat je de slimheid van de duivel te boven kan beheersen door je verstand. Dan maak je wel een dodelijke vergissing. Dat is absoluut een dodelijke. Dat is al een strik als je daarin verstrikt zit. Dat is al een dodelijke strik. En als dat nou je nood geworden is, hè, de strik brak los. Dus er moet een strik losbreken in ons leven. Want we zitten van nature alle in die strik des duivels. In de heerschappij der zonde betekent dat. Onder de heerschappij des duivels. Dat is ontzaglijk, ontzaglijk. Als een mens gewaar wordt. En ik wilde wel dat u het alle gewaar werd. Als u nog niet in Christus bent. Dat u zit en verkeert in de strik des duivels. Onder de heerschappij. Dan ben je een slaaf. Hè? Een slaaf zoals Hagar een slavin was, zoals Ismaël een slaaf was, want slavinnen kunnen alleen maar slaven baren. Een slaaf van de zonde. Dan doe je alles wat de duivel zegt. Ja, je vrome vlees geeft nog wel enige weerstand, maar dat helpt niks, want je overwint niks door het vlees. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Het vlees is daartoe niet in staat, het vlees wil het ook niet. Het niet kunnen vloeit voort uit het niet willen. En die staat van vijandschap te leven van nature alle in. En dat eeuwige wonder als de Heere Jezus je voorbij komt. Hè? Nou, het eerste wonder is als een mens ontdekt wordt wie die in Adam geworden is. Daarmee ben je nog niet verlost. Want kijk, met die kennis kan je nog verloren gaan. Maar als hij nou gewaar wordt, hè, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ja. Dat is nog geen zaligheid. Nee, nee. Maar Gods volk is verlost uit al die angsten. Bij Gods volk zijn alle tranen gedroogd. Die wenen niet zozeer omdat ze naar de hel gaan, maar omdat ze eeuwig van God gescheiden worden. Die scheiding, hè, waarvan Abraham zegt, er ligt een scheiding tot die rijke man, tussen u en ons. Wij kunnen niet naar u overkomen en gij kunt niet naar ons overkomen. Dat is een eeuwige scheiding, die eeuwige breuk, die we hebben zelf, dat is eigen schuld, die hebben we zelf geslagen. En dat maakt nou de val uit, die eeuwige scheiding tussen God en de ziel. En als dat je grootste nood wordt. We hebben vanmiddag gezegd, kattegezanten. Wie brak er nou door de wet heen? Die melaatse man. Die door het volk verboden was om zich onder het volk te begeven. Nou, dan zou je toch zeggen, dan wordt die man toch wel. Want er stond de dood en de verdoemenis op. Nee. Nee, hij werd op de mensen, werd in zijn mond gestopt en hij begon des te harder te roepen. Gij zonen Davids, ontfermt u mij. Dat is nou het geheim. Hè, dat de nood, als de nood op het hoogst is, is de redding nabij. Ja, zegt het spreekwoord, maar zo rekent niet een ontdekt mens. Die blijft roepen totdat hij daadwerkelijk geholpen is. Gij zonen Davids, ontfermt u mij. En die brak door de wet heen. Ja, absolute waarheid, kijk. Hè. Die 10 melaatsen die gereinigd werden, 9 hè, die gehoorzaamden de wet van Mozes. En die lieten zich bij de hoge priester keuren, hun vlees keuren, of dat wel werkelijk zo was, genezen. Maar die ene Samaritaan, hè, die brak door de wet heen. En dat is nou het geheim, ik ben door de wet gestorven. Die brak door de wet heen en die kwam aan de voeten van de ware hoge priester. Waar zijn de 9? Dat zal ook in de eeuwigheid klinken op de laatste dag, op de dag van de Heer Jezus. Waar zijn de 9? He? Dan heb je van heel je leven van wonderen geleefd. Dan kan je ervan vertellen. Je kan de boeken vol verschrijven. En dan klinkt het op die dag. Waar zijn de 9? Ja. Dat zal toch een ontzetting zijn. He? Als een mens zich zalig gewaand hebt. En het niet is. Staat dan de zaligheid onder twijfel? Nee. Dat is nou de troost van Gods volk. Die zaligheid is zeker. He, want God zendt zijn geest in onze harten uit, het welke roept Abba Vader. En deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dat is geen misschientje, dat wordt wel aangevochten, aangevallen, door het vlees verdacht gehouden. Oh ja, Gods volk verdenken menigmaal hun eigen zaligheid. Oh ja. Maar dat is niet een argument dat je daarmee kan leven. Nou, absoluut niet. Nou, werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. Daar behoort ook die twijfel toe. Ja, absoluut. Daar behoort ook die verdachtmaking. Want twijfel is verdachtmaking. Daar komt de verdachtmaking uit voort. En daar speelt de duivel heel slim op in. Is het ook dat God gezegd heeft? En dan spreekt hij niet meer hè, van die
van die paradijszon. Nee, dan spreekt hij. Is het ook wel dat God gezegd hebt van die belofte? Of heb je dat? Ja, ik denk dat je je dat maar toegeëigend hebt zonder de schenking. Nou, dan zit een ziel weer. Hè? Als een natte hond met zijn staart tussen zijn benen in een hoek waar niemand hem vinden kan. Ja? Want je moet maar niet denken, ook Gods volk heeft dikwijls geen wapens in die strijd. No? Ze moeten aangegord worden, niet aangespen zoals Pieters dat schreef. Hè? Om de wapenrusting Gods aan te gespen. Mensen, wat een werkverbondstaal. Hè? Gods volk wordt aangegord. Met kracht uit de hoogte. Dat. En wat is dat? Wat is dan die volle wapenrusting? Dat is God zelf. Ik ben uw schild, uw lam, zeer groot. Dat is de wapenrusting Gods. Dat is de volle wapenrusting Gods. He? Dat is de wandel des geloofs. En in dat allerheiligst geloofs wordt Gods volk geregeld bevestigd en gesterkt. He? Anders zouden we de gedurige troost van die enige troost zouden we moeten derven. Ja. De Heer houdt het zelf. Hij is ook onder, hij is schepper, begin der schepping Gods, maar hij is ook onderhouder van die herschepping. Oh ja, zeker. Onze tekstwoorden. Want er is geschreven dat Abraham 2 zonen had. 1 uit de dienstmaagd en 1 uit de vrije. Dus er is een dienstmaagd en er is een vrijgemaakte zoon. Hè? Dat is die zoon der beloftenis. Maar degene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Dat is op bevel van Sarai, gaat in tot mijn dienstmaagd. Nou, daar heb je het vlees. Abraham heeft nooit aan de belofte getwijfeld. Dat zegt Paulus in de Hebreeën. Nou. Maar hij heeft wel die belofte zelf willen vervullen. Daar heb je het vlees. Ja? God een handje helpen. Daar heb je het vlees. Daar heb je het vlees. Allemaal goede bedoelingen natuurlijk. Maar God heeft er niks van gebruikt. Nee. Hij heeft niet gezegd van nou, sluit die Hagar maar op in een achterkamertje. Heeft hij dat gezegd? Nee. Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. En zo is het ook geestelijk geliefde. Doch deze die uit de vrije was, hè, door de beloftenis, God had die zoon der vrije beloofd, terwijl Sarah en Abraham onvruchtbaar waren. Zelfs verstorven, qua leeftijd helemaal verstorven. Sarah had erom gelachen toen de Heer Jezus Abraham opzocht, hè, in de gestalte van een manspersoon met 2 engelen. En Sarah zal een zoon hebben. Nou, Sarah moest haar hand voor de mond, anders had ze in proesten uitgelachen. Uitgebast. En toen loog ze nog, toen de Heer zegt, gij hebt gelachen. Nee, zegt, ik heb niet gelachen. Ja, zegt de Heer, gij hebt gelachen. Want ook na ontvangen genade, hè, moeten we steeds weer in die eerlijkheid en oprechtheid van de Heer Jezus verklaard worden. Want van onszelf zijn we het nooit. Hoor. Dan roept Paulus het uit, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hè? Wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Nou, dan roemt hij in Christus, ik dank God door Christus Jezus onze Heer, want hij was ervan verlost. Hij was er in Christus van verlost. Hè? Maar om in dat lichaam der zonde rond te wandelen, hier op deze wereld, dat is een last voor Gods volk. Hè? Gods volk ziet uit naar de wederkomst van Christus. Gods volk ziet uit naar die volmaakte vereniging met hun liefste, met het lam Gods, dat niet alleen hun zonde heeft weggedragen in die 7 evangelie van eeuwige vergetelheid, maar ook een heerlijkheid voor ons heeft bereikt, de eeuwige heerlijkheid. Ja, vroeger hoorde je veel meer Gods volk spreken over de eeuwige heerlijkheid, omdat hun wandel zo in de hemel is. En wat er nou allemaal over is, het is allemaal zo'n vleeselijke voorstelling, hè, van die geestelijke zaken. Mijn verstand is erover gaan redeneren. He? Zouden er ook stoelen in de hemel staan, hoor ik Erwin Koten zeggen. Nou ja. Schizofreen, dat is zwakzinnige taal. Voor het geloof. Zo spreekt het geloof nooit. Nou, absoluut niet. Het geloof ziet de dingen zoals God ze ziet, naar de mate des geloofs. Christus had geen mate des geloofs, dat was de volleinde des geloofs. En door zijn geloof worden we voor God gerechtvaardigd. En dat is zijn volkomen gehoorzaamheid. He? Want dat geloof heeft die gehoorzaamheid heeft hij verworven. He, door het geloof. Door een volmaakt geloof. Door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Als we daar eens uit leven mochten. En gedurig uit leven mochten. Dan zouden we niet zo. Dan zouden we wel heviger aangevallen worden. Maar dan zouden we staan in het geloof. He, die standvastigheid van het geloof. Ja, dat moet beproefd worden, want anders is er bij ons geen standvastigheid te vinden. Dat vloeit voort uit de standvastigheid van Christus. Als we die zoon der dienst, of die zoon der vrije mogen zijn, door vrije, soevereine genade, door eeuwige uitverkiezing. En dat bleek al, dat de dood met het leven niet kon huishouden, want Ismaël zat Isaac geregeld te benauwen en te plagen. Ja. De dood die benijdt het leven. Zo moet u dat verstaan. Hè? Dat is ook in het geestelijke precies zo. Het vlees is altijd in opstand tegen de geest. Die strijden tegen elkaar. Hè? Die staan elkaar tegen. En als de geest de overhand heeft. En dat is dikwijls zo in het leven der genade. Die mannen die denken dat zijn uurtjes van korte duurtjes. De geest heeft altijd de overhand. Ik heb de overhand verkregen. Dus dat is een gedurig, eeuwigdurende overhand. Want in Christus zijn we meer een overwinnaar. Paulus roept het uit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dus die twijfel is uitgebannen. Het vlees twijfelt, maar het geloof nooit. Het geloof staat nooit aan twijfel onderhevig. Nee. Die eigenschap heeft het geloof gelukkig niet, want dan zou het geen waar geloof zijn. De gelovige, ja, omdat de gelovige enkel vlees is. Hè? Die eigen zaligheid verdacht houden. Zou het wel waar zijn? Ja, komt de duivel een wereld bij. Hè? Ja. Maar God houdt gelukkig zijn eigen herschepping in stand. Hij voedt het, hij onderhoudt het. Hè? En als we geen gebruik van het woord zouden maken, geliefden. Daarom predik het woord en verkeert onder dat gepredikte woord. Neem de middelen der genade waar, want God heeft ons gebonden aan de middelen der genade. Maar nou is God zelf meer als de middelen. Dan zijn we van die middelen deels verstoken. Dan hebben we altijd nog God, de God der middelen. Ja, de Heere laat zich nooit aan een menselijke wet voorschrijven. Rome heeft geleerd dat je zonder de kerk niet zalig kan worden. Nou, de Heere heeft in zijn woord wel anders bewezen. Zonder het woord kan je niet zalig worden. Zonder Christus kan je niet zalig worden. En als je buiten de legerplaats verkeert, geliefden. En dat is een bijzondere adelstand. Dat is een bijzondere leiderstand, maar dat is ook een bijzondere adelstand in Christus. Oh ja? Want er zijn gevorderden in de genade, gevorderden naar de diepte toe. De vaders in de genade verkeren altijd dieper als de zuigelingen en de jongelingen. Zo moet je het verstaan. Het is een vordering, dat is een trap naar beneden. Want Gods volk wordt door lijden geheiligd. Als hij daarmee geconfronteerd zou worden in het begin van het genadeleven, dan zou je als God het niet verroet, zou je gelijk afhaken. Heb God zijn discipelen gelijk geconfronteerd met het lijden? Ze verstonden er eerst niks van. Toen hij ook voorzegd had dat hij uit deze wereld zou gaan. Eerst veel lijden moest en van de mensen verworpen. Ze verstonden er niks van. En na de opstanding, toen de vrouwen hun verkondigden, de Heer is waarlijk opgestaan. Toen zeiden ze, wat is dat voor wartaal? Nou, is dat Gods volk? Ja. Ze moeten er met haar geestelijk, met haar neus opgedrukt worden. En erbij gehaald. Nou, de drukking van de melk brengt boter voort. Hè? Dus om onder de druk te verkeren, in de duisternis, er wordt meer geleerd dan in het licht. Anders zou het geloof niet opwassen. Het geloof wast op. Waar groeit de midden? In de diepte van de vallei. Dus dat allerheiligst geloof is een beproefd geloof. Ja. Dat lees ik ook hier, want kijk, een mens doet dat zomaar niet door om die dienstbaren uit te werpen. Ook Gods volk niet. Nee, we hebben allemaal van die troetelkinderen. Hè? Ja. Jacob zegt, nou ben ik van kinderen beroofd, dan ben ik beroofd. Al die dingen zijn tegen mij. Jacob, een geoefend man in de genade. Dat had Jacob allemaal niet voor Gods ontmoetingen gehad. En voor inspraak des geestes. En dan zegt hij nog, alle dingen zijn tegen mij. God is tegen mij. Magor missebit. Maar het vlees is tegen al die dingen. Het vlees van Jacob, daarom moet Jacob het graf in Israël naar boven. Ja, gij zult niet meer Jacob geheten zijn, maar Israël, vorst Gods. En ja, dat is wel een wonder als Gods volk uit die nieuwe schepping leeft. En ze leven eruit. Oh ja, waarvan Christus de eersteling is, opgestaan uit de doden. Gods volk, hij heeft gerust in het graf, zoals God rustte van zijn werken. Op de zevende dag, daar heb je de vervulling van het vierde gebod. En toen is hij opgestaan uit de doden. En heb zijn volk een nieuwe schepping bereikt. Hij had het ook beloofd, al door de profeten. En dat heeft een doorgaande vervulling. Anders zou Paulus nooit uitgeroepen hebben, daar jaag ik naar. Naar dat volmaakte hemelleven. Of ik het ook grijpen mocht. Hij was ertoe van Christus gegrepen. Maar hier hebben Gods kinderen al deel aan die nieuwe schepping door het geloof. Rome heeft dat verknipt, heb ik u vanmorgen gezegd. En alle reformkerken doen daarmee mee. Want die leren allemaal dat de zondag in de plaats van de sabbatdag gekomen is. Terwijl dat een verschrikkelijke ketterse leer is. Als dat zo zou zijn, daarmee maken ze de offerande, volmaakte offerande van Christus overbodig. Want als Christus maar één gebod niet had vervuld, dan was heel de zaligheid een verloren zaak. Dus die wet blijft staan, geliefde. Die wet blijft staan. In het hart van Christus geschreven. In de ark gelegd, die twee stenen tafelen. Ook in de Nieuw-Testamentische ark. In geestelijk opzicht. Christus staat met zijn leven borg dat de wet des vaders verheerlijkt wordt. In de zaligheid van de zijnen. Ja, door zijn eigen bloedstorting. Hij heeft zijn leven, heeft zijn eigen ik eraan gegeven, zijn leven gegeven. Opdat degene die die prijs en dat rantsoen niet meer kunnen betalen, door geen enkel werk, zouden leven uit hem. Die openbaring, dat is een openbaring in je leven hoor, want dan heb je altijd, dan zeg je ja, de zaligheid kan je niks doen, dan moet God doen en. En je hebt er geen erg in dat het vlees allemaal woorden van het vlees zijn. Want de mens neemt alle woorden, alle vrome woorden op zijn lippen. En je hebt er geen erg in dat je enkel vijandschap tegenover God openbaart. Want die roemt roemen in de Heere. Waar is de roem? Die is uitgesloten. Het roemen van het vlees is uitgesloten. Net als de besnijdenis. Doet geen nut. Democratie doet geen enkel nut. God maakt er geen gebruik van. Het is allemaal steigerhout. En steigerhout wordt verworpen. Ja, steigerhout moet soms ook nog medewerken voor Gods volk. Hè? Alle dingen moeten medewerken ten goede. Namelijk voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Oh ja, Isaac moest geplaagd worden door Ismaël. Moest allemaal geschieden. Dat was, daarmee is gebleken dat Isaac werkelijk de vrije was. De zoon der beloftenis. Oh ja. Anders hoefde Ismaël hem toch zo niet te plagen. Hè? Maar daar is altijd wedijver, afgunst tussen vlees en geest. Oh ja, die naar het vlees geboren zijn. Wat naar het vlees geboren is, dat blijft geest. Hè? Of dat blijft vlees. En wat naar de geest geboren is, dat blijft geest. Hè? Er is geen afval der heiligen. Ook al wandel je met je voeten in de zonde, volk Gods, ga je dan wandel naar de geest. Ja. De Heer zorgt er heus wel voor dat zijn volk met alle dagelijkse zonden nog in de schuld komt. Oh ja, zeker. Want werp maar een blik op Christus. Dan zakt dat lichaam al in elkaar. Daar zorgt de Heer wel voor. Dat hij zijn volk gekluisterd heeft aan de voetbank van zijn voeten. En dat is een geopende deur, een geopende toegang. Geopende toegang door het bloed van Christus geopend. Wij hebben dan een geopende toegang om met vrijmoedigheid toe te gaan. Tot de troon der genade. Opdat we daar zouden vinden barmhartigheid ter bekwame tijd. Ja, we zullen er nog eerst een versje van zingen voordat we. Niet om met dominee Spaans te zeggen, om met de toepassing te besluiten. Want toen die amen zei, toen hadden we het nog niet gehoord. Maar om nog met een enkel woord te besluiten. Psalm 92 en daarvan het zevende zangvers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon en wat er verder volgt.
Bye.
Dus Gods volk wordt zonder de wet zalig, maar niet ten koste van de wet. Want anders zou Christus die vervuller van de wet niet kunnen zijn. Die wet is volkomen vervuld. En dan ga je nu het gebod ter hand nemen, zoals Paulus die ter hand nam in zijn eertijds, dan leef je geheel zonder de wet. Wat zegt een apostel? Ik leefde in mijn eertijds, was ik geheel zonder de wet. Maar toen het gebod kwam, kijk, daar heb je het nou. Eerst moet het gebod komen. Wilde voor Christus plaatsgemaakt worden. Want de wet Gods is geen doeregel. De wet laat zich niet doen. Eén hebt die belofte van de wet verworven, dat is Christus. Omdat hij de wet volmaakt hebt gehoorzaamd. Want in hem was geen zonde. Nog geen eens één zondige gedachte, één begeerte. Nou, het was alles door het geloof. De Heer Jezus hebt alles verworven door het volmaakt, daarom wordt hij ook genoemd. De vervuller van het geloof. De volmaakte gelovige is Christus, de Godmens. God en mens tegelijk. Volmaakt in al zijn werken. En daarom die catechismus, geliefde, die moet je toch wel aan het woord toetsen. Met al die uitdrukkingen. Het zal allemaal wel goed bedoeld zijn. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar met een beginsel kun je niet van God verschijnen. Nogmaals, nou, om naar al Gods geboden te leven, je leeft naar Gods gebod of je leeft er niet naar. Eén van tweeën. Want dat maakt nou die staat van de nieuwe schepping uit. Je bent of in staat van de oude schepping en je neemt het gebod ter hand. Of je bent in staat van de nieuwe schepping en je komt nooit meer aan de wet van God toe. Want die dienstmacht, die heb je toch uitgeworpen. Hè? Die leeft van, doe dat. Nee, leef omdat ik het gedaan heb. Dat is de genade. Dat staat in de manier van Christus geschreven, waaronder al zijn volk strijdt achter hem. Leef! Ik leef en gij zult leven. Leef omdat ik het gedaan heb. Leef en gij zult het doen. Dan is het gebod geen eis meer, maar een belofte. Gij zult het niet meer doen. Gij zult niet meer stelen. Omdat de Zoon van God zonder zonde was. En al de geboden heeft vervuld door zijn dadelijke en leidelijke gehoorzaamheid. En daaruit leeft Gods volk uit die nieuwe schepping. De eerste dag van de nieuwe schepping. Uit de doden opgerezen. Uit gerust in het graf. Zoals de Vader rustte van al zijn werken. Het is alles in Christus vervuld. Ook dat vierde gebod blijft volledig staan. Gods volk houdt de zevende dag als de rustdag. Door het geloof in Christus op de eerste dag. Is het zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig is het. Maar het is wel een geheim, want het vlees komt er niet achter. Het vlees komt er nooit achter. No. Het vlees, de natuurlijke mens, is vlees. Verstaat de dingen die des geestes gods niet. Ze zijn een dwaasheid en een ergernis. Een biblicist, daar heb je het. Omdat ze geestelijk worden verstaan. Alleen geestelijk worden verstaan. Hoe kon Paulus, die nou geheel vleeselijk was, God behagen? Door Christus, het woord is vlees geworden. Ja, ik weet wel, het brengt ergernis teweeg, deze leer. Het woord is vlees geworden. Christus is geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. In de toerekening, hoor. Niet vanuit zichzelf. Het was een onbesmettelijk, onschuldig lamme gods. Hij heeft het op zich genomen. Die prijs der zielen, dat rantsoen. Om die in eeuwigheid voor zijn volk te voldoen. Door zijn eigen bloed. Maar daarom is het ook dat hoorde je vroeger veel, een bloedtheologie. Want zonder bloedstorting geen vergeving. En nou gaan ze allemaal met een onbloedige Jezus, gaan ze aan de haal. Met een nieuwe middelaar, de middelaar van het oude verbond, nou ja, Mozes, nou ja. En ze leven allemaal door Mozes. De nieuwe middelaar van het nieuwe verbond is het geloof. Al die dodelijke vergissingen die worden in onze dagen profaan bedreven en door de kerken geleerd. Het vierde gebod aan stukken geknipt. Nou, Gods volk, wat is nou de vervulling van het vierde gebod? Dat je met Christus gestorven bent. En toen heb Christus gerust van al zijn werken, want hij had tevoren al uitgeroepen, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De dood heeft zijn leven niet genomen. Hij heeft zijn leven gewillig overgegeven. Aan de Vader. En het grootste wonder alle wonder is dat de Vader de Zoon heeft opgewekt. Een groter werk als de schepping zelf. De Zoon is opgewekt, opgestaan uit het graf.
waarin al de zonden van Sion verdwenen zijn. Daar heb je de nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping, geliefde, wat ook het u in kon prenten, hè, maar dus het is de Heilige Geest die ons in al die waarheid leidt. Hè, dat we het vierde gebod volledig laten staan. En dat of wij het laten staan of niet laten staan, daarmee blijft de wet hoor. Want God laat het staan. God heeft gezegd, mijn wet is eeuwigdurend. Maar die wet legt wel in de ark. Komt Gods volk niet meer aan te pas? Nee, komt Gods volk niet meer aan te pas. Wat is de vervulling van de wet? Zo is dan de liefde de vervulling der wet. Niet een werkzame liefde, de liefde zelf is de vervulling der wet. Want God is liefde, daar heb je de vervulling der wet. Het is alles op God en Christus gericht. Het geloof is op Gods woord, op het geloof. Hè, dat is niet op de gelovige gericht. De gelovige heeft er profijt van. Profijt van. Omdat het geloof het door God gegeven middel is om die zaligheid in ontvangst te nemen, aan te nemen, te omhelzen, alles te omhelzen wat God doet. Want wat God doet is goed. En die de wil van God doet, blijft het in de eeuwigheid. Dat is enkel het kale naakte geloof in Christus. De gerechtigheid, daar komen ook geen goede werken aan te pas. Die vloeien eruit voort. Oh ja, daar heeft de catechismus gelijk in. Hè, dat het onmogelijk is dat degene die Christus door de wageloos zijn ingeplant geen vruchten voortbrengen. Van geloof en bekering. Oh, daar verzekert de Heer zelf. Hè, daar is Christus borg voor. Hè, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. De Heer is borg voor de zijn. Ja. Ja, het klinkt allemaal zo. Ik heb al eens een ouderling horen zeggen. Het klinkt allemaal zo zeker. Ja, ik zeg, je doet toch niet net of Gods woord een onzekerheid onderhevig is. Gods woord is zo zeker als wat als God zeker is. Ja, maar hoe ben je er dan zo van verzekerd? Door de Heilige Geest. En de Heere zorgt ervoor in de uren dat het nodig is, want Gods volk moet wel die onderaardse gangen hoor. Oh ja, die weten van die verloochening van Petrus. Die weten van die lafhartigheid des vlees. Want het vlees is net Judas hoor. Het vlees is net zo verraderlijk als Judas. Dat zal ik je vertellen. En als je dat niet herkent, dan weet je niet eens dat je vlees bent. Weet je wat de discipelen zeiden na ontvangen genade? Ben ik het Heere? Daar heb je het. Omdat ze hun vlees niet hoger achten als die verraderlijke Judas. Het vlees is niet nut. Het woord is vlees geworden. Nou, wil je er nou nog omheen? Wil je er nou nog iets toe aan bijdragen? He, nog een zucht aan toezuchten of een traan erbij doen. Nou, dat gaat er een zeven tranen. Daarom staat er ook. He, dat de Heer alle tranen van zijn volk zal afwissen. Die in zijn fles heeft vergaard. He. Gods volk is vreemdeling hier beneden. Ze moeten ze wenen wat af. Ze zijn wat doodbrakende. Oh, absoluut. Ik kan het u uit mijn eigen leven vertellen. Maar juist daar wordt het geleerd. In die wegen wordt het geleerd. Wat? Dat God getrouw is aan zijn eigen werk. God is getrouw, de bron van alle goed. Ja. Was Izo zo getrouw? Hij begeerde meer de werken van Ezo als van die godvruchtige Jacob. Want het wildbrad was naar zijn mond. Maar God was getrouw, de bron van alle goed. Ja. Dat is in het leven van Isaac gebleken. Dat is in het leven van Abraham gebleken. Abraham die ging maar, ja, hij zegt, hij is nou hier honger, namelijk naar Egypte. En toen verloochende die zijn eigen vrouw. Is dat de vader alle gelovigen? Nou, mocht de rij nog opnoemen. Van de zonde van de Bijbelheiligen. Maar ze zijn alle in Christus verzoend. En ze hebben, niet één hebt erin, ook Salomo heeft niet in de zonde geleefd. Dat kan niet. Want die in Christus is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Maar die zonde dan? Altijd weer die vragen van die fariseërs. Hè? Ja, hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Kan je het verdragen? Gods volk gaat er eeuwig over zingen. Heb de Heer zijn trouw in Israël ooit gekrenkt? Nee, nooit. Dan zeiden de discipelen, heb gij wat gevangen? Nee. Kortaf nee. Maar op uw woord, zegt Petrus, dan zal ik het net uitwerpen. Nou, dat is nou het leven des geloofs. Ik heb u wel gezegd, als de Heer tot Abraham had gezegd, spring van de berg Moriah af, dan had hij het gedaan.
Ja.
Maar niet uit zichzelf, want je mag God niet verzoeken. Nou, man. He, dat was, zou, als het uit zich, dan zou het suicide geweest zijn. Zelfmoord. Nou, man. Jonah is zelf niet overboord gesprongen. Nou, absoluut niet. Gods volk springt zelf niet in de hel. Nou, maar ze worden wel helwaardig. Hm? De Heere doodt en maakt levend. De Heere doet het. En hij doet er helle nederdalen. De Heere doet het. Ze doen het zelf niet. Nee. Maar ze zijn het wel waardig. Oh ja. En als ze het ondergaan, dan zijn ze het er helemaal mee eens. Ja. De Heere maakt het er mee eens hoor. De Heere maakt eens. Hè, wat God wil, is wel gedaan. U willen geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op deze aarde. En dan gaan ze gewillig verloren. Met een schreeuw gaan ze onder. Om opgevangen te worden vanuit dat eeuwige welbehagen van onder eeuwige armen. Geliefde, we moeten weer eindigen. Maar hebt u het verstaan? Hebt u de dienstmaagd en haar zoon uitgeworpen? Dat zou nou enkel vrije genade zijn. Het werk van God en des geestes. Ik ben door de weddenwet gestorven. Daar heb je die uitwerping van die dienstmaagd en haar zoon. We kunnen met de wet niet meer huishouden. Want de wet die blijft altijd maar eisen. Doe dat, doe dit, doe zus, laat na. Verbied dit, verbied dat. Gebod dit, gebod zo. Nou is Christus de vervuller van het gebod. En hij is ook de vervuller van de belofte. Wat hij zegt, doet hij. Absoluut, dan neemt hij geen woord van terecht. Geen woord van terug. En dat wordt in het leven des geloofs, is dat onmiddellijk waar. Ik leef en gij zult leven, dan heb je het leven in zijn naam. Daar hoef je niet meer op te wachten, dan is dat reeds een feit. Want zo wekt hij de doden op uit hun graf. Door de stemmen des zoons van God. Ik leef en gij zult leven. En dat kan hij met tal van andere schriftwoorden doen. Oh ja. Want zijn woorden zijn geest en leven. Amen. Heere, wat gij zegt, dat is altijd vol van majesteit en heerlijkheid. Dat is ook een woord van verschrikking. Wij dan wetende de schrik des Heeren, omdat gij van uw recht geen afstand doet. Het is in Christus heerlijk vervuld, volkomen vervuld. En daarom hebben we niet een beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid, want onze gehoorzaamheid is Christus, een volkomen. Van nu aan tot in de eeuwigheid. Dan mocht gij ons ook in die beoefening zetten waar we altijd nog aan moeten beginnen. En daarvan is Christus het begin en het einde, de Alpha en de Omega. Heere, verheerlijk ons Christus in ons leven. Want daarmee zijt gij tevreden. Deze is mijn geliefde zoon. Het is uw eigen woord, in de welke ik mij welbehagen heb. Hoort hem. En mochten we dan door hem gehoord worden en door hem verhoord worden. Op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Gij mocht u van genade groot maken onder ons. Christus heerlijk maken in verloren zonders harten om Jezus willen. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van dat 8e vers van Psalm 92. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris. Gewenste vruchten dragen wat er verder volgt in dat 8e, dat laatste zangvers van Psalm 92.
Oh, my.
liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij, alle de eer. Amen.